Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. En daarbij ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die met ons verbonden zijn via de opname. Het is vandaag een bijzondere dag waarin al de moeders even speciale aandacht krijgen. Het is vanmorgen ook een beetje een bijzondere dienst. En dat heeft wat minder met de moeders te maken, maar meer met het feit dat het uiteindelijk niet lukte om voor vanmorgen een predikant te vinden. Ton Senf had gelukkig een keertje aangegeven dat mocht er een keer geen predikant zijn, dat hij eventueel gevraagd kon worden voor de voorbereiding en het uitspreken van de bezinning. Nou, dat heeft Willy in de oren geknoopt. En het resultaat is dat Willy vanmorgen de liturgie met ons doet. En dat Ton naast de pianobegeleiding zorg draagt voor de bezinning. Willy en Ton vast, dank je wel voor het voorbereiden en het voorgaan in de dienst. Dan enkele mededelingen. Aanstaande woensdag 15 mei is er weer een koffieochtend in het BSC. Georganiseerd door de seniorencommissie. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar en u bent van harte welkom. Dan staat er een bos bloemen hier op tafel. En die is bestemd voor Anneke Hogenes. Altijd druk met de kerk. En op het ogenblik geloof ik wat gehinderd door rugklachten. Ze krijgt in ieder geval vanuit ons midden de bos bloemen met een hartelijke groet. Volgende week zondag 19 mei is het Pinksteren. En in die dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Sjaak Visser. En de week daarna, 26 mei, is er hier in Oostzaan geen dienst. Want dan is er weer een gezamenlijke kerkdienst. Zaanse Spirit in de Oostzuiderkerk in Zaandam. En de voorgangers daarin zijn dominee Sjaak Visser. En uit Krommenie dominee Hans de Waal. Voor die dienst wordt ook een gelegenheidskantorij gevormd. En iedereen die dat wil, die mag daarin meezingen. De repetities daarvoor zijn aanstaande woensdag 15 mei en volgende week woensdag 22 mei. En het begint dan om 8 uur hier in de Grote Kerk. Tot zover de mededelingen. Mag ik u voorgaan in gebed? Eeuwige God, wij zijn vanmorgen hier samengekomen vanuit een geloofstraditie waarin geloof in het goede, omzien naar elkaar en het jezelf en elkaar kunnen vergeven van tekortkomingen worden gezien als belangrijke voorwaarden in de samenleving. U bent daarvoor onze grote inspiratiebron en daarom voelen we ons thuis onder het dak van deze kerk. Wilt u ons vanmorgen inspireren vanuit de woorden die gesproken worden en de liederen die worden gezongen? Geef dat uw verhaal door mag gaan, in welke vorm en op welke manier dan ook. Opdat we ons niet ingraven in ons eigen gelijk, maar op zoek gaan naar oplossingen vanuit begrip voor elkaars standpunten en naar gangbare paden waarbij ieder zoveel als mogelijk tot zijn recht komt. Dit vragen wij u als uw gemeente hier in Oostzaan. Amen. We beginnen met het zingen van lied 791, de versen 1 tot en met 6. Wens u een goede dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Ene, de Schepper van de hemel en de aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, bron van ons leven, en van Jezus Christus, licht van de wereld, en van de Heilige Geest, die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Amen. Het thema van vandaag is loslaten in liefde. Ton Senf zal straks daarover zijn overdenking houden. Vandaag is ook Moederdag. Moeder zijn tegenwoordig is niet zo eenvoudig. Vrouwen moeten carrière maken, door het glazen plafond breken, desnoods dan maar 5 dagen werken en kinderopvang. Het is een heilig moeten, helaas. Maar toch wil ik pleiten voor een herwaardering van moeder zijn. Het is een dankbare, maar pittige baan. Een baan. Ik bedoel dus niet, geef je werk maar op. Maar wel, laat het zo zijn dat de volgende generaties aandacht voor werk en gezin weer kunnen combineren. Aandacht van moeders en vaders. Dan is er balans. Dat is mijn ideaal. Ik moeder al 52 jaar over kinderen en kleinkinderen. En eigenlijk nog langer, want ik moederde ook graag over de kinderen op school. En misschien heeft u ook wat idee gehad dat ik over u gemoederd heb toen ik zei, willen jullie allemaal gezellig vooraan komen zitten? Maar nu zitten we toch met z'n allen gezellig dicht bij elkaar. En dicht bij God. God, moeder en vader van ons allemaal en voor ons allemaal. God is er altijd, kent ons door en door en is altijd in liefde met ons. Laten we daarom zingen, lied 139, vers 1, 2 en 14.
Amen. Is it so awesome?
Na het Kyrie-gebed zingen we het Kyrie eleison van lied 301e, twee keer. Daarna zingen we meteen aansluitend het Gloria-lied 302, vers 1, 3 en 4. Eeuwige God, vol verwachting bidden wij om mensen van vrede. Om mensen die het geluid van oorlog en geweld overstemmen met woorden en daden van liefde. Heer, ontferm u. Vol verwachting bidden we om mensen die een liefdevolle moeder en vader willen zijn. Voor hun eigen kinderen, maar ook voor mensen, kinderen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Voor mensen in nood, overal ter wereld. Heer, ontferm u. Vol verwachting bidden we om mensen, kinderen van u, die het licht steeds weer ontsteken en met hoop en verwachting staande blijven, op weg naar uw toekomst. Heer, ontferm u. Amen.
Thank you.
Laten we, voordat we de Bijbel openen, bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest bij wat we lezen, denken en voelen. Geest van God, tot u bidden wij. Wees hier aanwezig. Open de schrift voor ons hoofd en ons hart en geef ons zo geloof in wat waar is en echt. Amen. De eerste schriftlezing is uit Genesis 22, vers 1 tot 19. En ik lees het voor uit de Grootnieuwsbijbel. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Ga naar het land Moria om op een berg die ik je zal wijzen, je zoon te offeren. Je enige zoon, de jongen van wie je zoveel houdt, Isaac. Vroeg in de morgen stond Abraham op, hakte hout voor het offer, zadelde zijn ezel en ging met zijn zoon Isaac op weg naar de plaats die God genoemd had. Ook nam hij twee van zijn knechten mee. En op de derde dag zag Abraham de plaats in de verte liggen. En hij zei tegen zijn knechten, blijf hier met de ezel. Ik ga naar de berg om daar te bidden. Daarna komen we terug. Abraham liet zijn zoon Isaac het hout voor het offer dragen. En zelf nam hij vuur en het mes. En zo liepen ze samen verder. Onderweg zei Isaac, vader, ja, wat is er, mijn zoon? We hebben nu wel vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer? God zelf zal zorgen voor een lam, mijn zoon, antwoordde Abraham. En samen liepen ze verder. Toen ze bij de plaats kwamen die God aangewezen had, bouwde Abraham een altaar, schikte het hout, bond Isaac vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Maar toen hij het mes pakte om zijn zoon te doden, riep een engel van de Heer uit de hemel. Abraham, Abraham. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Raak de jongen niet aan, zei de engel. Doe hem niets. Nu weet ik dat je ontzag hebt voor God, omdat je zelfs bereid was mij, je enige zoon, te offeren. En toen Abraham om zich heen keek, zag hij een ram die met zijn horens vastzat in de struiken. Hij liep erheen, greep het dier en offerde het in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heer zal ervoor zorgen. Tot op vandaag zegt men nog, op de berg van de Heer kan men zien dat God voor ons zorgt. Toen riep de engel van de Heer opnieuw uit de hemel. Abraham, je hebt gedaan wat ik vroeg. Je was zelfs bereid mij, je enige zoon, te offeren. Daarom heb ik, de Heer, bij mijzelf gezworen je grote voorspoed te geven. Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand. Ze zullen de steden van hun vijanden in bezit nemen. Omdat je naar mij geluisterd hebt, zullen alle volken van de aarde delen in je voorspoed van je nakomelingen. En Abraham ging terug naar zijn knechten en samen vertrokken ze naar Beersheba. En daar bleef hij wonen. Het tweede deel van de eerste schriftlezing is Lucas 18. Lucas 18, vers 18 tot 27. Het is het verhaal van de rijke man. Goede meester, vroeg een voornaam man hem, Jezus. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Waarom noemt u mij goed? Antwoordde Jezus. Niemand is goed, alleen God. U kent de geboden. Pleeg geen overspel, bega geen moord, steel niet, leg geen valse verklaringen af. Eer uw vader en uw moeder. En al die geboden heb ik me van jongs af gehouden, zei de man. Dan rest u nog één ding te doen, hernam Jezus. Verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen en u zult een kapitaal hebben in de hemel. Kom dan terug en volg mij. En toen de man dat hoorde, was hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen Jezus dat zag, zei hij, wat is het voor rijke mensen toch moeilijk het koninkrijk van God binnen te komen. Het is voor een kameel makkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Wie kan dan nog gered worden? Vroegen de toehoorders. Menselijk gezien is dat onmogelijk, maar voor God is het mogelijk, antwoordde hij. Tot zover. We zingen lied 23c. De schriftlezing is Lucas 6, vers 26 tot 28. Daarna zingen we lied 845, vers 1 en 3. 1 tot 3. 1, 2 en 3, denk ik. Ja. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. En oordeel niet over anderen, dan zal God niet oordelen over jullie. Veroordeel anderen niet, en God zal je ook niet veroordelen. Vergeef anderen, en God zal je ook vergeven. Geef aan anderen, en God zal jullie ook geven. Tot zover. We zingen lied 845.
Goedemorgen. Ik heb daar Jan en Frans als ouderlingen neergezet. Ze zeiden tegen mij, wel let op je. Toen zei Frans er nog achteraan, en als het maar wel begrijpelijk blijft. Komma, en ik moet er wat aan hebben. Nou, daar kan ik het wel mee. Toen zei ik, vergat ik te zeggen, en als het niet lukt, moet je me interrumperen. Dus ik hou je eraan, ik ga je straks overhoren. Ik heb gehad als een voorrecht om met jullie van gedachten te wisselen over een thema uit de Bijbel, waar ik het mijn leven lang ontzettend moeizame verhouding mee heb gehad, namelijk het thema loslaten. En ik begin even met misschien wel een compliment aan jullie, dat jullie deze week gewoon met lekenpredikers door het leven gaan. Hè? Ank, Hemelvaart. En Willy en ik samen, we hebben per telefoon en per mail van gedachten gewisseld. En omdat ik ook moest spelen, dacht ik, nou, ik kan niet alles tegelijk. Dit is wel een mooie oplossing. En ik, met mij, in mijn gedachten leefde dat lied wat we net gezongen hebben heel sterk. En vooral het laatste couplet, ik citeer het even. Het is een tekst van Huub Oosterhuis. We zingen het hier niet zo vaak, maar het is een schitterende tekst. Het derde couplet zegt, wie aan dit bestaan verloren, nieuw begin heeft afgezworen, wie het houdt bij wat hij heeft, sterven zal hij ongeleefd. Tijd van leven om met velen brood en ademtocht te delen. Wie niet geeft om zelfbehoud, leven vindt hij 100 fout. Ik zat lang te broeden op de samenvatting van deze ochtend en van deze dienst, inclusief de liederen. En opeens kwam die eruit, is loslaten een vorm van liefhebben en tegelijkertijd een beetje oefenen met levenskunst. Eigenlijk is loslaten helemaal geen luchtig thema. Ook al wens je het elkaar af en toe, laat eens wat los. Vergeet het even. Eigenlijk plaatsen we het onder het kopje moeilijk en onbespreekbaar. We raken de kern van ons karakter en de kern van, je zou bijna kunnen zeggen, onze gewoontes, wanneer je het over loslaten hebt. En daarom verbaast het mij hoe Abraham opgewekt, of niet opgewekt, met Isaac naar de offerplek liep. Het staat er emotieloos. En Willy las het schitterend voor uit Groot Nieuws. Frans, ik koos even voor Groot Nieuws, omdat het dicht bij de mensentaal zit. Ik snap dat jij de Statenvertaling meer betrouwbaar acht, maar voor mij was het even volkstaal. Hij ging er naartoe. En tegelijkertijd zie je dat de rijke man bedroefd heen ging, want hij kon niet loslaten. Wat er met loslaten aan de hand is, ja, het gaat tegen je aard in. Althans, het gaat tegen mijn ontwikkeling in. Ik heb de natuurlijke neiging om de dingen in mijn hand te houden. Situaties te kunnen overzien. En als het me niet lukt, meer controle uit te oefenen. Eigenlijk kan ik niet zonder. Ik heb mijn hele leven in les gegeven en in leidinggevende functies gewerkt. En ik liet iedereen vrij tot op een zekere hoogte. Daar waar ik geen controle had, greep ik in. En eigenlijk deed ik dat omdat ik van mensen hield. Ik wou niet eigenlijk dat ze ontspoorden. Of het nou mijn kinderen waren, of mijn vrouw, of mijn vrienden. En eigenlijk denk je op het moment, dit gaat mis. Wat kan ik hier aan doen? Een natuurlijke neiging. En wat zit daar dan achter dat je die neiging hebt? Misschien is het wel een westerse neiging. Misschien is het wel een calvinistische neiging. Misschien is het wel een hele christelijke cultuurneiging. En als je die tekst letterlijk neemt in Genesis 1, waarin staat dat de mens gemaakt is naar het beeld van de Heer, om Heer te zijn over de schepping, dan zit daar dat element in van vasthouden, van in regie. De schepping naar je toe halen. Maar tegelijkertijd zit in dat vasthouden ook iets onvrijs. Het niet meer kunnen loslaten. Je verkleven aan de situatie. Je verkleven aan anderen. En natuurlijk zeggen we dat de mens vrij geboren is, maar overal zien we allerlei onvrije situaties. En ik geloof niet dat er hier iemand is die, hetzij vroeg, hetzij laat, de onmacht van de onvrijheid heeft ervaren. En dan luidt de vraag, wat doe je dan in die situatie waarin je die onmacht ervaart? Nou, ik heb even twee voorbeelden voor mensen die een Willy citeerde eigenlijk al. Moederdag, zij die kinderen hebben grootgebracht, hebben altijd de spanning gehad tussen vuur en ontwakselassen, zegt het Duitse pedagoog, tussen begeleiden en loslaten. Het is een centraal thema in de opvoeding. Ik ben van huis uit pedagoog. Centraal thema uit de 70e jaren waarin we veel meer loslieten dan we aankonden. Of wilde vasthouden, 20 jaar later, omdat we het veel hadden losgelaten. Maar je ziet het ook in relaties, in je vriendschappelijke relaties. Relaties die, waar je de ander toch graag in jouw vakje wil hebben. Je vindt toch eigenlijk wel dat een ander ook een beetje mag voldoen aan jouw condities. Ja, eigenlijk wel, want dan voel je je safe, dan voel je je veilig. En je hebt gevoelens van onveiligheid daar waar de ander vertrekt uit jouw opvatting. Dan gaat het schuren. En ik schuur eigenlijk wel heel gezellig met jullie vanuit de Stichting Vrienden. Schuren we met de kerk samen een eindje op weg in de richting van hoe mogen we dit mooie godshuis behouden voor het dorp, voor de christelijke gemeenschap, maar ook voor de grote groep. Ja, vastzitten aan bezit. Ja, eerlijk gezegd, je hoeft niet zoveel te hebben om toch voor jezelf te weten dat je het koestert. Dat er geen kras op je vleugel moet komen, Jan. Hè? Want stel je voor dat er iemand een kras op je vleugel maakt. Althans, mijn vleugel is heilig thuis. Of een kras op iets anders. Op iets van je bezit. Maar loslaten heeft ook met je gewoontes te maken. Heeft met je opvattingen en je ideeën te maken. Heeft met je werk te maken. Je zou bijna kunnen zeggen, permanent loop je tegen loslaten op. Daar waar je over werk, bezit, relaties, gewoontes, opvattingen spreekt. Nou, een paar herkenbare Oceaanse gewoontes. Blijft dit een zelfstandig dorp? Of gaan we in het grotere geheel? We laten niks los. Petities starten in het dorp om het dorp zijn eigen identiteit te behouden, zijn eigen bestuur. En ik meldde al even, toen Gerson Gilhuis wegging, ging hij weg met de quote, de kerk in het dorp in de kerk. Enige tijd geleden zei Jan tegen mij, er zitten soms meer mensen vanuit het dorp in de kerk dan dat er mensen van de kerk in de kerk zitten. Weet je, dat is een beweging die langzaam aan het ontstaan is. En dan kun je zeggen, ja, is dat goed? Welke opvatting moet ik loslaten of welke geef ik de kans? Een paar herkenbare Nederlandse situaties waar we over loslaten praten. Nou, gaat niet over Zwarte Piet hebben en Nederlandse culturele feestjes. En dat laten we niet los. Of we vinden dat we het wel moeten loslaten. En op 6 juni gaan we voor Europa stemmen. Is Nederland nou een onderdeel van Europa? Of blijft Nederland zichzelf? Gaan we naar een federalisme, naar een verzameling van Europese staten? En blijven we onszelf qua wetgeving, qua identiteit? Is Brussel de baas of blijft Den Haag de baas? Dus in het loslaten zit steeds weer een zoektocht. Hoe doe je dat nou? Eigenlijk is loslaten, wanneer het een vorm van beheersen is, vasthouden, is het een keuze. Van huis uit leerde ik mezelf te beheersen. Lukt niet altijd. Want ja, je zou bijna kunnen zeggen, het werd als deugd bijna erin geduwd. Je moet je beheersen. Het voelt goed. Loslaten zit niet in mijn genen, zat niet direct bij mijn ouders in de opvoeding. Loslaten lijkt op zwak, op onvolwassen. En soms op karakterloosheid. Mensen die te snel loslaten, zegt de volksmond. Nou ja, laat ik het op Amsterdam zeggen, is een mietje. Daarmee even niks discriminerend, maar dat is wel het beeld wat ik op scholen vaak hoor. Je laat niks los. Ik ben jaren directeur van middelbare scholen geweest. En dan kwamen de grootste conflicten uiteindelijk in je kamer. En ik moet zeggen, vooral Amsterdamse meisjes uit Noord zeiden, meneer, maar ik laat never nooit los. Je moet toch niet denken dat ik zwak ben. Opgeven, dat leer je kinderen niet aan. Zeker niet in een ik-gericht tijdperk. Loslaten, dat doe je niet. Want je hebt een ik-gerichte opvoeding. Je leert het kind voor zichzelf op te komen. En of loslaten nodig is terwille van het behoud van de gemeenschap. Ja, dat is wel zo. Maar het wordt er niet makkelijker op, gelet op de groeiende polarisatie in ons land. Het niet meer met elkaar kunnen bestaan. Het niet meer kunnen loslaten over je opvatting, hoe je om moet gaan met Gaza en met Israël, hoe je het Songfestival moet bekijken. Werkelijk enorme bewegingen ontstaan er, omdat we tegenover elkaar geplaatst worden en ons laten plaatsen. Niet loslaten voelt goed. Is bijna een deugd, is geen ondeugd. Loslaten is moeilijk, gaat niet vanzelf, kost tijd om ermee om te leren gaan. En loslaten raakt de diepere lagen van ons leven, maar ook van onze samenleving. En binnen deze diepere lagen kunnen we regelmatig verdwalen, de weg niet meer vinden binnen complexe en onveilige situaties. Of het nou mijn gezamenlijk leven is, of mijn persoonlijk leven. Ik heb het er liever niet over. En toch, er is dan soms meer nodig om weer te leren loslaten. En ik ervaar in mijn 50-jarige relatie met Bunny eigenlijk dat zij dan degene is, de ander, die mijn handje helpt. Ook al laat zij ook weinig los. Maar soms heb je de ruimte, krijg je de ruimte om de ander toe te laten. En de ander met een kleinletter of zelfs de ander met een hoofdletter. En op het moment dat dat gebeurt, ontstaat er ruimte om jezelf weer te bekijken vanuit een vrijere, een makkelijker situatie. Ik ervaar loslaten als een verwaarloosde levenskunst. Althans, wanneer ik voor mezelf spreek, sinds 1947, toen ben ik geboren. Eigenlijk heb ik zelden hoeven loslaten tijdens mijn leven. Altijd weer op zoek naar nieuwe wegen, nieuwe mogelijkheden. Vanuit het geloof dat je ergens betekenis aan kunt geven. Ik was nooit zo gauw voor een gat te vangen, nog niet. Natuurlijk ben ik regelmatig gestruikeld. Natuurlijk kwam ik met mijn poot tussen de deur op de verkeerde plek terecht. En moest ik mijn ambities en ijver bijstellen. En veelal merkte ik dat mijn tempo te hoog lag, ook in ontwikkelingen binnen organisaties. Dan had ik het al bedacht en ik voerde het al uit en ik had geen draagvlak. Loslaten was de enige remedie. Of vertrekken. En dat deed ik ook om de 7 jaar. Dat vond ik eigenlijk wel een mooi getal. Langer dan 7 jaar begon ik mezelf tegen te komen en dan vertrok ik andere baan. Vasthouden ten koste van alles maakt mij tot een gevangene. En ja, dan kun je vertrekken om de kunst van het loslaten niet aan te leren. In mijn relatie met mijn vrouw en mijn kinderen laat ik niet los. Laat ik met moeite los. En moet ik dus leren hoe dat werkt. De kern van de kunst van het loslaten is het herkennen van het ene wat ik ten koste van alles wil vasthouden in mijn leven en werk. En eigenlijk benoemt de Bijbel dat, ja, al vanaf de eerste hoofdstukken, als de kern van het bestaan. Dat ene, die beroemde appel uit Genesis 3, die magische appel. Heb je mij, dan zul je zijn als God. Weg met je afhankelijkheid. Een klein beetje God in jezelf. En eigenlijk vandaag prediken we die onafhankelijkheid. Ik ga mijn mening niet ruilen voor die van jou. Eigenlijk prediken we de ikgerichtheid. En zijn we de samenleving een beetje kwijt. Boeken, trainingen, coaching rond ikgerichtheid worden als zoete broodjes verkocht. Kamers vol, kringen vol. En kinderen leren op zeer jonge leeftijd hun persoonlijkheid te ontwikkelen. Vanuit de vraag, wie ben ik en wat zou ik willen? En niet vanuit de vraag, hoe ben ik? En wat wil de ander, de wereld, van mij? Of ik het nou wil of niet? Ruimte om los te mogen laten. Hoe ben ik? En wat wil de ander, de ander? Loslaten als levenskunst, ik heb er nog maar amper aan geroken. Af en toe ruzie met mijn kinderen. En als het te lang duurt, dan denk ik, ja, nu moet ik loslaten. Maar dan moet het wel lang duren. Conflicten met personeel. Organisaties waar ik af en toe nog adviseer. Die vastzitten op ikgerichtheid. Op lange tradities die bij de cultuur van een bedrijf, school of ziekenhuis horen. En loslaten in de bestuurskamer is geen gewoonte. Loslaten in het management is geen gewoonte. Want dat gaat ten koste van jezelf. En meestal als ik weer in de auto zit naar een adviesronde, denk ik, dit gaat heel lang duren of ik vertrek. Want hier wil niemand loslaten. Loslaten als levenskunst, vergeet het maar. En toch zie je dat in de Bijbel loslaten al van oudsher een thema is, dat heel stevig erin staat. En die Abraham die zijn zoon moest offeren op de berg. Die kreeg eerst de opdracht, trek weg uit uw land en uit uw vaders huis. En ik zal u een land wijzen. Ik zal u tot een groot volk maken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En wat deed Abraham? Hij vertrok. Pas als je loslaat, staat er, kun je tot zegen zijn. Voor anderen, zelfs binnen je eigen levensdrama. Ik vond dat offeren eigenlijk altijd een levensdrama. De Bijbel beschrijft zijn gang met Isaac als feitelijk en koel. Je zoon offeren, een hartverscheurend relaas, zonder enige emotie. Teruggeven wat je lief hebt. Is liefhebben dan teruggeven? Toen ik het weer heel las deze week, dacht ik, poeh, het ging niet om het. In het verhaal gaat het niet om het offeren van die zoon, maar het gaat om het teruggeven waarvan je houdt. En natuurlijk geven we Abraham het diploma levenskunstenaar. Wat een moed en wat een vertrouwen, zeggen we dan. Nou ja, vertrouwen. Wist hij dan hoe het zou aflopen? Dus wat hij lief had, gaf hij terug. Het loopt toch niet altijd goed af. Althans, niet bij mij. Je kunt hopen op een goede afloop. Maar hoop is niet hetzelfde als optimisme. Hoop is niet de overtuiging dat iets goed gaat komen. Maar de zekerheid dat het misschien zinvol is. Het teruggeven omdat je ervan houdt. Hoe het uiteindelijk ook uitpakt, want dat weet je niet van tevoren. Nu ik wat ouder ben geworden, 77, kijk ik af en toe terug in de achteruitkijkspiegel van de momenten van loslaten. En ik kom er te weinig tegen. 28 jaar zat Nelson Mandela op het Robben-eiland in de gevangenis. In 2016 ben ik een dagje naar het eiland gevaren vanuit Kaapstad. Een verlaten, verschroeid eiland met zoutmijnen. Een heel klein zelletje. Met geen airconditioning. Met geen koud water. Met geen faciliteiten. En het bed staat er nog. 28 jaar op het Robben-eiland. De plek waar het regime, het blanke regime, de zwarte plaatste. Gruwelijke omstandigheid. En in die gruwelijke omstandigheid leerde hij loslaten. Maar hij wist niet de uitkomst dat hij in 91 richting het presidentschap zou gaan. Het was geen optimisme waarmee hij daar los mocht laten. En aan het einde van de dienst lezen we samen dat gedicht, of Lily leest het met u voor. Als loslaten een beetje een levenskunst is, is het misschien ook wel een opdracht. Want kunst krijg je alleen maar door het doen. Kunst krijg je alleen maar door te oefenen. Maar dan moet je het wel als opdracht meenemen. Misschien is het wel een levensopdracht die we in het Westen niet zo goed uit de Bijbel hebben gehaald. Opnieuw afhankelijk durven te zijn of worden. Ophouden onafhankelijk te zijn. Ophouden voor je eigen God te willen spelen. Het is ten diepste ook ophouden misschien wel als God te willen zijn. Ook God van de ander. Die moet doen wat jij vindt. Die jij vasthoudt, die jij wil beschermen. In de tweede schriftlezing las Willy ook het ene tekstje voor uit Groot Nieuws. Maar het grappige is, in de vertaling uit de 50 jaren staat het net even anders. Het staat in uw liturgie. In die bergrede zegt Jezus, wees barmhartig. Toon liefde en oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden. En dan staat er, laat los en u zult losgelaten worden. Dus in het loslaten zit een beweging terug. Ruimte krijgen om weer vrij te worden. In een mooi boekje, De kunst van het loslaten en vasthouden, gebruikt Wim Rietkerk het Griekse woord loslaten. Ik zal het u niet in het Grieks uitspreken, maar er zitten vier betekenissen in. Loslaten is vaarwel zeggen. Adieu. Ik geef jou de zegen mee. Is heen zenden. U krijgt de opdracht om door te leven. Is bevrijden van mezelf. Is de ander loslaten, opdat het ook met mij gebeurt. Dus in de opdracht zit het cadeau. Dat weet ik eigenlijk nog maar sinds kort. Loslaten vanuit de liefde, vanuit de barmhartigheid, is dus geen koele opdracht. Maar is gezegend worden zelf, omdat je de ander de ruimte geeft. En eigenlijk zit het evangelie vreemd in elkaar. Je hebt het, je moet het doen. Je mag loslaten en je krijgt terug. Kort samengevat, Frans. Ik hoop het nu in korte punten neer te zetten. Niet langer druk maken over een probleem. Wat is het probleem? Als een vorm van liefde. Je krijgt het weer terug. Misschien wel of de moeilijkste vorm van liefde. Omdat we het niet gewend zijn. De ander de ruimte geven zelf verder te gaan. Een eigen pad te kiezen en de ander toe te staan dat hij mag kiezen. Zonder dat ik loop te oordelen, want in het laatste ben ik erg goed. Loslaten vanuit liefde is een vorm van vertrouwen. Niet op de goede afloop, want ik weet niet hoe het afloopt. Loslaten is een vorm van kwetsbaarheid tonen. Ik ben gek op Franse filosoof, Joodse filosoof Emmanuel Levinas. Ik vind hem niet te lezen, maar steeds pak ik zijn boekjes weer, boeken. En dan heb ik maar één ding wat ik overhoud. Hij zegt namelijk, en dan kom ik weer terug bij het loslaten, Frans. We bestaan eigenlijk alleen maar omdat de ander een glimlach, een blik, zijn ogen op mij richt. In de filosofie noemen ze dat personalisme. Dat is een Bijbelse grond waarin de schepper ons de ruimte geeft om tegelijk op hem heer te zijn over. Elkaar in het gelaat mogen zien. De ander heb je nodig om te mogen bestaan. En hij heeft mij ervan bewust gemaakt dat het gelaat van de ander een beroep op mij doet. En misschien wel een beroep dat van omhoog naar mij toe komt. Doet me denken aan een jongen die aanklopt op de deur van een van mijn kamers op een school. En zei, ik moet mij melden bij u en ik ben geschorst. Maar ik wil nog één poging doen om met u van gedachten te delen. Dan was het de regel op alle scholen dat je gaat als directeur niet de ander onderuit halen. Je houdt je aan de afspraak. Maar hij wilde zijn gedachten met mij delen en ik zag zijn ogen. Ik zag zijn gelaat. En er kwam een levensverhaal, 13, 14 jaar, waarvan ik dacht. Wat heeft die gast een boel meegemaakt? En er ontstond vriendschap tussen ons. En het eindigde met een schorsing. Maar de vriendschap bleef. En toen ik zijn diploma mocht uitreiken, wou ik hem zoenen. Maar dat doe je niet. Ik liet hem los en ik kreeg hem terug. En waarom? Omdat van omhoog kwam hij naar mij toe. Van omhoog kwam hij op mij af. En vroeg om mijn gelaat, mijn ogen. In de blik van de ander zit de essentie van het bestaan. Daar ligt de reden om te kunnen zijn. Ik kan de ander niet overnemen. Ik kan hem niet in bezit nemen, niet in regie. Dan hef ik zijn waardigheid op. Tegelijkertijd zegt Emmanuel Levinas, de ander blijft altijd de vreemde. Je gaat hem nooit helemaal begrijpen. En als je dat doet, noemt hij dat een vorm van verkrachting. Jij hebt regie over een ander, je neemt hem over. Dus samen bestaan kan nooit door hem over te nemen, maar door hem los te laten. Door ruimte te geven dat hij er mag zijn, op zijn eigen manier. En ik eindig eigenlijk met loslaten als vorm van liefhebben. De Bijbel schetst loslaten als een vorm van liefhebben. En dat klinkt tegenstrijdig, maar het hoort bij elkaar. Het heeft met distantie te maken naar anderen en naar mezelf. Het slaat terug op mezelf en op anderen. En daarin heeft de Joodse wijsgeer Levinas helemaal gelijk. Ik kan niet zonder de ander. Wie de ander niet kan loslaten, zit vast aan zichzelf. Je kunt hem niet heen zenden. Hij kan niet de zegen meekrijgen. En als u het mij vraagt, ik worstel daar permanent mee. Zeker omdat Barney uitermate ziek is en niet meer lang zal leven. Dus in loslaten zit permanent een afscheid nemen en tegelijkertijd weer een ontvangen, weer terugkrijgen. Maar er zit ook een angst, een onmacht. En het is riskant. Maar wat laat ik los? Ik kan niet anders. De laatste tijd oefen ik iets meer met loslaten. Ja, ik ben er wel toe verplicht. Maar het gebeurt steeds weer in de zoektocht naar de blik van omhoog, de blik van de ander. En soms moet ik een terrein nemen waarvan ik denk, kan ik hier wat leren loslaten? En word ik weer gezegend door iets terug te krijgen. Eigenlijk is het leven een permanente plek om te oefenen in het loslaten vanuit liefde. Dat zeg ik wel netjes, maar ik vind het op z'n Amsterdams verdomd moeilijk. Omdat ik gewoon een heerserig, dominant regiefreak ben. Dus als ik vriendelijk lijk, dan zit er achter heel veel regie. Want ik wil graag dat we die kant op gaan. En niet die kant. Laatste tijd help ik Barney met aan- en uitkleden, met koken. Ik leer koken, ik leer het huis onderhouden. Maar het is haar, het is na 50 jaar toch wel haar grote hobby. En haar kracht en haar, daar zit haar persoon in. In haar kleuren, haar tuin, haar klerenkast, haar alles. En daar zit ik nou met mijn grove mannenhanden in. Ik moet kijken wat ik daarmee kan. En daar heeft zij een opvatting over. En ik moet mijn opvatting loslaten. En in die oefening leer ik beter koken. Leer ik het huis netter onderhouden. En in de details ontstaat hier en daar een klein beetje kunst. Het smaakt. Het krijgt aandacht. Het geeft liefde. Maar het is een lange weg om in gezamenlijkheid te lopen. We eindigen met het schitterende gedicht wat u ook hebt gekregen van Nelson Mandela. Ik wil die man niet op een voetstuk plaatsen à la Abraham, maar 28 jaar op het Robben-eiland. Ik heb in mijn eigen ogen gezien hoe dat eruit zag. Die zoutmijnen, de hitte, 28 jaar. Mag ik u heel veel plezier toewensen deze week. En dat bedoel ik echt in het diepste maar plezier toewensen in het benoemen van een terrein waarvan u denkt, misschien nog even loslaten en dan krijg ik wat terug. Als een soort van ultieme vorm van liefde. Dank u wel voor de tijd en aandacht. Frans, ik ga je niet overhoren. We drinken koffie straks. Willy.
Ik lees het gedicht voor van Nelson Mandela. Om los te laten is liefde nodig. Loslaten betekent niet dat het me niet meer uitmaakt. Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen. Loslaten betekent niet dat ik hem smeer. Het is het besef dat ik de ander ruimte geef. Loslaten is niet het onmogelijke maken, maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties. Loslaten is machteloosheid toegeven. Wat betekent dat ik het resultaat niet in handen heb. Loslaten is niet proberen een ander te veranderen of de schuld te geven. Het is jezelf zo goed mogelijk maken. Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om. Loslaten is niet oordelen, maar de ander toe te staan mens te zijn. Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen, maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen. Loslaten is niet anderen tegen zichzelf te beschermen. Het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien. Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren. Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar elke dag nemen zoals die komt. En er mezelf gelukkig mee prijzen. Loslaten is niet anderen bekritiseren of reguleren, maar te worden wat ik droom te zijn. Loslaten is ook niet spijt hebben van het verleden, maar groeien en leven voor de toekomst. Loslaten is minder vrezen en meer beminnen. Na het pianospel van Ton zingen we lied 801, vers 1 tot en met 6. Thank you. Laten we samen bidden. God van liefde en licht, wij danken u dat u ons hier bij elkaar heeft gebracht om uw stem te horen via de woorden van Ton. Wij danken u dat u ons niet loslaat en juist in diepe duisternis van ons bestaan ons niet alleen laat met onszelf, maar dat u aanwezig bent in onze nood. Wij danken u dat u ons, juist door ons niet vast te klampen aan aardse waarheden en zelf los kunnen laten, dat u ons perspectief geeft op het echte leven, op uw liefde, uw licht, uw vrijheid. Geef dat steeds meer mensen beseffen dat uw waarheid binnen handbereik is, als we onze handen en ons hart daarvoor openstellen. Geef dat ook zogenaamde leiders in deze chaotische wereld uw waarheid van vrede en liefde leren kennen. Vandaag en morgen en alle dagen daarna, zodat zij opkomen voor mensen met zorg en aandacht en mensen niet met oorlogstuig bedreigen. Wilt u ons zo een sprankje van uw koninkrijk laten zien en ervaren? Dan begrijpen we waar we ons op moeten richten en waar we naar kunnen leven. Wilt u, eeuwige God, ons mensen met uw liefde omarmen? Mensen die verdriet hebben en zorgen om hun dagelijks bestaan? Mensen die vluchten voor de oorlog? Vrouwen en kinderen die uit hun huis zijn verdreven en in vluchtelingenkampen moeten wonen? Jonge jongens die door oude leiders de dood ingejaagd worden? Hoe kan het toch zo zijn? Want waar uw liefde is, kan toch geen haat zijn? Wilt u troost geven aan mensen die ziek zijn? Vandaag wil ik in het bijzonder Bani Senf aan u noemen. Wilt u haar in haar pijn en verdriet zicht geven op de vrijheid en de vrede van uw koninkrijk? En wilt u Ton de kracht geven haar te kunnen blijven verzorgen in deze moeilijke maanden en dagen? Wilt u zo zijn met ons allen? We verbinden ons met u in het gebed dat uw kind Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ank zal de collecte toelichten.
Afgelopen donderdag was het hemelvaartsdag. En toen hebben we weer fiets gedouwd. En dat was voor de 25e keer. Het was heel gezellig, het was druk, het was prachtig mooi weer. En Anke heeft ter ere van die 25 jaar een hele leuke poster gemaakt door de jaren heen. En die is te bewonderen in het BEC straks. En degene die altijd meegefietst hebben en nu niet konden, daar staat nog een klein formaatje klaar voor mee te nemen en thuis op te hangen. Het is een erg leuk ding. En dat is 25 jaar douwfietsen, is te zien dat het heel erg mooi en leuk is. Dat wou ik u meegeven. Vandaag is de collecte voor het Binnenlands Diaconaat. De gemeentes, de kerken die zich inzetten om eenzaamheid en armoede een naam te geven. Waar een warm welkom is en een troostende arm en een bakje troost. Kerken die het graag willen, maar niet genoeg geld bezitten, kunnen een aanvraag doen via Kerk in Actie. En daarvoor willen wij graag onze bijdrage geven. Dus graag uw bijdrage. Tweede, een uitgangscollect is voor de kerk en de kosten van deze dienst. Het is niet duur waarschijnlijk. Jullie kosten niks.
Nee. Nou, dat weet je nog niet, hè. Ons slotlied, lied 905, vers 1 tot en met 4. Moederdag cadeau, van hart tot hart. wil ik u graag meegeven. Er zijn maar 2 dagen in het jaar waarop je niets kunt doen. De ene dag heet gisteren, de andere heet morgen. Vandaag is de juiste dag om lief te hebben, te geloven, te doen en vooral om positief te leven en anderen te helpen. Ik wens u een fijne moederdag. Mogen de eeuwige voor u zijn om u de goede weg te wijzen. En achter u om u in de armen te sluiten en u te bewaren voor gevaar. Mogen de eeuwige onder u zijn om u op te vangen als u dreigt te vallen. En in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt. En boven u om u te zegenen. Ontvang dan zo de zegen van onze God, bron van ons leven, voor vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.